Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul.
Ik wil u graag meenemen terug in de tijd. Naar 2008 om precies te zijn. Het was het jaar dat we het 100-jarige bestaan van onze prachtige club vierden. Om die viering wat op te leuken bedacht Feyenoord een verkiezing. Officieel was het een stemming om te bepalen welke legende de allereerste legioenpas zou ontvangen. Officieus was het een verkiezing wie de grootste Feyenoorder van de eeuw was. Op de shortlist stonden iconen als wereldbekerwinnaars Willem van Hanegem, Wim Jansen en Koen Moulijn. Evenals UEFA Cup-winnaar Pierre van Hooijdonk. Zij werden het alle vier niet. Wie wel? Gerard Meijer. De uitslag is tekenend voor ons supporters. Wij kozen geen gezegevierde en wereldwijd gerespecteerde oud-voetballer. Nee, wij kozen een verzorger. Niet zomaar één natuurlijk. Gerard Meijer is Feyenoord en Feyenoord is Gerard Meijer. Ik sluit niet uit dat wanneer we vandaag een nieuwe verkiezing zouden uitschrijven, Jan Boskamp hem wel eens zou kunnen winnen. Net als Gerard Meijer is Boskamp een echte. Met de doorgaans schandalige lage kennis van onze roemrijke geschiedenis zal het merendeel van de Feyenoord supporters hem adoreren vanwege zijn werk op de tv. De stevast tandeloze bilderlach, de schitterende anekdotes en de talloze versprekingen bij het uitspreken van spelersnamen, doorgaans opgevolgd door een stoot op een willekeurig lichaamsdeel van René van der Gijp. Maar ook de onvoorwaardelijke openbare liefdesverklaringen aan Feyenoord. Als voetbalanalist op tv hoor je zo onpartijdig mogelijk te zijn. Behalve als je Boskamp heet blijkbaar. Dan mag je schaamteloos Ajax-grapje maken zonder dat er kamervragen over worden gesteld. Held. Maar toch, Boskamp is zoveel meer dan die knuffelbeer die toevallig in een oversized Feyenoord pyjama slaapt. Hij is een kind van Varkenoord met meer dan 100 wedstrijden op zijn naam in het rood-wit. In zijn prijzenkast staan een wereldbeker, een UEFA Cup, 3 landskampioenschappen en een beker. Dat schilderde hij nooit van de daken. Hij bleef bescheiden. Hij deed nooit voorkomen dat hij Feyenoord is, enkel dat hij voor Feyenoord is. Jan Boskamp werd afgelopen zaterdag 75 jaar. Wat ga je dan doen om dat te vieren? Gewoon naar de Kuip. Om Feyenoord te zien spelen tegen Vitesse. Dat maakt hem één van ons. Gefeliciteerd, kameraad, op nog vele mooie, gezonde en succesvolle jaren. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul. En die maak ik uiteraard niet alleen, want ik zit hier samen met mijn twee vrienden Tim.
Hallo.
En Pieter.
Hey.
Ja, zijn jullie uitgenodigd op het feestje van Jan Boskamp of niet?
We waren er wel bij.
Ja.
Een zaterdagavond vierde hij het in de Kuip.
Ja, ja, we waren er wel bij, ja. Het is, ik moet aan denken van, het is nog de generatie die mijn vader heeft zien voetballen. Weet je, dat zijn wel iconen inderdaad. Uit Noord, toch? Hij was vriendjes met Wim Jansen.
Wim Jansen, ja,
en,
zeker.
Voetballen op de pleintjes.
Ja, 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 absoluut. Ja, en hij gaat stoppen, want dat komt ook met het nieuws vandaag als we opnemen.
Je zei het inderdaad in de aftrap ook, van hij is vooral bekend door zijn in de media,
ja,
als voetbalanalist. Maar hij gaat stoppen na dit seizoen.
Ja.
En zijn laatste wedstrijd is de Champions League finale, zegt hij
nou,
zelf.
Dat is toch mooi, dat hij dan Feyenoord de Champions League kan.
Nou, als dat gebeurt, dan maken we het helemaal goed af.
Och, maar,
nee. Dan gaan we ook voor hem zingen, voor zijn verjaardag, als dat het wordt.
Dan gaan we zingen.
Ja. Nou ja, we hebben gezongen, niet zozeer voor Boskamp. Al zag ik in de samenvatting wel dat hij elke keer in beeld werd gebracht over bij elk doelpunt. Dat werd hij weer even ingezoomd, ja, hoe hij erbij zat. En volgens mij heeft hij zich kostelijk vermaakt afgelopen zaterdag. Want we speelden de avondwedstrijd tegen Vitesse. En dat ging vrij voortvarend.
Ja, ja, het was echt genieten.
Even voordat we over onszelf beginnen.
Ja.
Met welk idioot idee kwam Vitesse naar de Kuip? Want die zijn toch bij die 1-0... Hebben ze hun handen voor hun gezicht gedaan en zeiden, niet slaan, niet slaan. Ho, 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 ho.
Ja, dat... Oké, laten we dan heel kort even over Vitesse hebben. Maar dat hele middenveld lag wel helemaal open, inderdaad.
Eigenlijk zeg ik dit ook natuurlijk omdat Feyenoord zo dominant was... dat er ook geen moment is geweest dat je als Vitesse dacht... maar misschien een puntje.
Nee, het enige gevaar wat ze hebben gehad... was dat schot van Bijlo die vak voor rust pakte.
Dat is het eerste...
Van Manhoef.
Dat is letterlijk het eerste schot van de tweede helft. Het was niet het eerste schot van de tweede helft... maar wel de eerste schot in de eerste helft... was in de 43e minuut inderdaad.
Ja, dat was die van Manhoef. Ja.
Nee, volgens mij was daar een soort halve kop al nog eerst. En daarna kwam die van Manhoef.
Maar gaan we nu over de kansen discussiëren van Vitesse. Precies, we kunnen... onderaan de streep, zeer weinig.
Nou, dat wou ik nog even zeggen. Laatst over Vitesse. De tweede helft hebben ze één schot gehad. En dat was een afzwaaier. Een afzwaaier in de 88e minuut of zo.
Je kijkt weer in het boekje. Je hebt het helemaal weer bijgehouden. Je hebt weer alles genoteerd. Nee, Vitesse die heeft geen enkele kans gehad op de overwinning. Niks. En dat merkt je aan alles. Maar dat had ook te maken met hoe Feyenoord speelde. Ook als je ziet hoe fanatiek ze druk zetten vanaf de eerste minuut. Dat elke keer als Vitesse de bal leek te veroveren rondom de eigen 16... dat ze hem binnen 2 seconden alweer kwijt waren... omdat er weer 4 Feyenoorders op hun spelen doken. Ik heb er echt van genoten. Ik vond Feyenoord echt zeer, zeer sterk spelen de eerste helft. De tweede helft werd het ietsjes minder na die 3-0. Maar goed, dat is misschien ook logisch... met het idee dat je een paar dagen later wedstrijd moet spelen tegen Lazio. Maar laten we gewoon... Want afgelopen donderdag hebben die wedstrijd voorbeschouwen. Toen hebben we gezegd, we verwachten nog verrassingen in de basis. Ze zijn eigenlijk de belangrijkste misschien vergeten... die we misschien wel zagen aankomen. De keeper. Want Welleroyta heeft de laatste weken... was natuurlijk onomstreden eerste keuze bij de absentie van Bijlo. Bijlo was weer fit en het was voor slot niet lang twijfelen... of die Bijlo moest opstellen. Die was gewoon gegarandeerd in de basis.
Dit was ook vrijdagmiddag in de persconferentie al meteen duidelijk. Ja, goed uitgelegd en volkomen terecht. En
snapten we de keuze?
Ik was zo blij. Ja, Justin Bijlo was ik. Dat zeg ik. Nee, hij was echt zo goed.
Want hij krijgt maar 1 of 2. Hij had die zweefduik.
Ja.
Op een gegeven moment.
Volgens mij wel de enige echte redding inderdaad. Maar
het belangrijkste
welke minuut was dat, Pieter?
Dat was dus in de 43e minuut.
En het belangrijkste is, en dat vind ik zo fijn aan hem, is dat hij... Ik heb het bij Welleroyte al niet echt dat ik met samengeknepen billen zit.
Nee.
Maar bij Bijlo, ja, shit, hoe is zijn voortzetting toch? Gewoon die balletjes voor er overheen leggen, in de voeten aangespeeld worden. Het is allemaal net... nog wat beter en zekerder. En dan kan je nog meer die tegenstander laten lokken. Ik vond het heerlijk, hoor. Ja.
Maar werd je niet af en toe een beetje gespannen? Want ik vond zoveel tijd nam. Ik dacht, joh,
ik helemaal niet.
Helemaal niet.
Oh, fijn. Dus je doet dat niet. Ik vond het af en toe ietsjes te lang duren.
Nee. Maar het is ook, als je de NOS-samenvatting kijkt... die is altijd iets langer dan die van de ESPN. De eerste 3 kansen beginnen allemaal bij Bijlo in de samenvatting.
Ja, kijk naar de eerste goal. Dat is een slechte terugspelbal... Ik denk dat het was vanaf de rechterkant.
Was of nee, het was Giménez.
Oké. Okay. Nou ja, uiteindelijk komt Bijlo uit. Die heeft daar de rust. Die speelt hem in op Hartman. Ja. Hartman die tikt hem door naar Timber. Ja, Timber ook weer uitstekende vorm. Zo. En die geeft hem op precies de juiste snelheid op Stengs. En die schiet hem fantastisch binnen.
Laatste twee die je nu noemt, Timber en Stengs. Ik had al de hele week zoveel zin om hun te zien, eigenlijk. Ja. Ik keek er echt naar uit om hun weer te zien spelen. Omdat Hartman, Geertruida, Wiefer, die hebben we bij het Nederlands elftal en zo ook gezien. En nog heel veel andere internationals. Maar ik had echt weer zin om die twee te zien spelen. En die waren ook allebei zo goed.
Zo.
Die zijn stiekem zo goed.
Ja.
Dat zijn op voorhand misschien...
Is het toch stiekem?
Nee, het is niet stiekem natuurlijk, maar dat wisten wij al.
Dat is het slechtste geheim ooit, denk ik.
Ja. Nou ja, je zal ze de kost moeten geven in Hilversum. Ik denk dat ze nu net de voornaam kennen. Maar je hebt wel zo dat... dit zijn niet per se de spelers op voorhand waar je aan het begin van het seizoen van denkt... Dat worden ze.
Niet
per se.
Er was niet extreem veel enthousiasme van de komst bij Stengs. En Timber had iedereen zoiets van, het was vorig seizoen niet een wervelend succes.
Nee, dus, en bij Stengs hangt er altijd een beetje aan dat hij een beetje een slappe zak is, weet je. Dat werd dan zo een beetje gezegd. En ik vind het magistraal, want je denkt dat hij ieder moment die bal kan verliezen.
Ja.
Want dan loopt er een speler naast en je denkt, het is toch makkelijk om hem af te pakken. Ja. Hij heeft zo'n korte draaicirkel, het is zo handig. En dan zet hij weer keihard voor lul dat moment aan de zijlijn natuurlijk. Ja.
Want je denkt, je kan je niet uitkomen. Nee. Jawel hoor, hij speelt zich gewoon uit en door.
En dan heel functioneel ook. Ja. Dus het is en mooi en functioneel. En hij heeft natuurlijk nu ook, en dat is natuurlijk ook wat Slot zei, zijn rendement is ook aanzienlijk.
12 wedstrijden voor Feyenoord inmiddels, 4 goals. 6 assists.
Ja, hij is bij 10 goals Ja, volgens mij in zijn seizoen bij AZ 7 of 8 assists.
Ja.
Pin me er niet op vast, maar dat was over een heel seizoen.
Ja, ja. De discussie zie ik nu al een beetje gevoerd worden. Is die nou beter dan Szymanski? Wat vind jij, Pieter?
Ik vind hem in het spel wat Feyenoord dit jaar speelt, past hij zo goed. Ik vind Szymanski is een beetje moeilijk te vergelijken, omdat die liep op een andere manier meer druk naar voren of iets anders.
Mm-hmm.
Maar als je gaat kijken naar statistieken, Szymanski heeft er wel 10 gemaakt, ook vorig jaar, in alle wedstrijden. Maar hij had 7 assists in het hele jaar.
40 potjes totaal.
Ja, nou, Stengs heeft er nu al 6.
Ja.
Ik vind hem
dus
beter.
Ik denk dat het hele team wordt er beter van, denk ik.
Ik vind hem dominanter. Ik vind hem meer aanwezig in het veld. Ja. Dus hij trekt het spel meer naar zich toe. En ik hoor nu ook van Slot dat hij ook in de druk zetten de eerste schakel is. Dus als hij dat ook doet, net als Szymanski. Ja. Ik vind hem
hij gewoon... was Szymanski was minder betrokken.
Ja, ja, ik vind hem... Hij lijkt het
meer
spel
meer... voetballers, ja. Szymanski,
ja.
Zeg jij.
Ja. Ja. En hij had ook echt een fantastisch afstandsschot en zo. En
laten we wel
volgens mij is hij best wel nog steeds goed in vorm. Ik weet niet welke bakens er zo meteen aankomen, Jopie, maar...
Hij zou daar zomaar weer eens in zitten. Dus, ja, dat zou zomaar kunnen.
Hij schiet het daar ook aan flarden. Dus, ja.
Maar we genieten gewoon heel erg van Stengs. En hij heeft bijvoorbeeld afgelopen zaterdag ook 5 succesvolle dribbles weer. Weet je wel, dat, ja...
Het is wel knap. Als je het gewoon inderdaad die periode onder Arne Slot... Je had eerst Guus Til, die leek... Nou, dat was je topscorer... In het eerste jaar van Arne Slot. Nou, die was natuurlijk een huurling, dus die was weg. Nou, die werd opgevolgd door Szymanski, waarna de naam Til nooit meer gevallen is in Rotterdam.
Ja.
Ik weet nog dat ik echt de pest erin had afgelopen zomer dat Szymanski toch niet verlengd kon worden. Dat hij toch uiteindelijk naar Turkije ging. Ik dacht, oh shit, ja, dit is echt een aderlating. En als je uiteindelijk voor een paar miljoen, want het is niet dat we voor 24 miljoen voor Stengs hebben betaald. Volgens mij hebben we voor 5, 6 miljoen hebben we hem, voor een Danilo hebben we hem gekocht.
Ja.
Nou, en als je ziet hoe belangrijk die is, hoe veelzijdig, want je kan hem ook op die rechterflank zetten. Gaan we het misschien straks in de voorbeschouwing op Lazio nog wel over hebben.
Ja.
Ja, Stengs staat symbool voor dit Feyenoord.
Ja, en dat vind ik echt knap. En ik geniet echt van hem. En hij was inderdaad volgens iedereen was hij volgens mij de beste man van het veld afgelopen zaterdag. En ik verheug me nog op heel veel meer van Kelvin Stengs. Waren er nog andere spelers die er positief uitsprongen?
Nou, ik had Timber net al een beetje genoemd.
Ja.
Maar die had de meeste kansen gecreëerd van de hele wedstrijd. Staat ook al op 5 assists dit seizoen.
Ja.
Nou, die viel heel positief natuurlijk.
Ja, die vult dan weer een positie in. Weet je, dan is Stengs zo'n voorbeeld. Timber ook. Kukçu is natuurlijk echt wel van een andere orde, hoor.
Ja.
En het is altijd een beetje de vraag wie vervangt en hoe... Het wordt nooit 1-op-1 vervangen. Maar het is toch wel weer heerlijk dat hij toch... Dat bedoel ik met stiekem, maar hij lijkt geruisloos echt dat elftal is binnengeslopen.
De naam Kukçu valt niet.
Nee,
dat is dat, gezien dat, hoe dat belangrijk die was. Ja. Ik heb vorig seizoen steeds gevreesd. Ik denk, och, als Kukçu weggaat, nou, daar komt zoveel voetbal van. En Timber vult het totaal anders in. Die is inderdaad minder betrokken bij het spel. Die heeft het veel meer van dat hij die ruimte zoekt op het middenveld. En als hij hem dan krijgt, inderdaad met 6-7 stappen ineens het hele middenveld oversteken en dan een weg kunnen steken. Iets minder rendement, vooralsnog lijkt het dan Kukçu. Al doet hij het natuurlijk fantastisch nu met zijn assist. En,
het is inderdaad
maar Stengs, eigenlijk... Stengs lijkt het weer over te pakken, hè?
Ja, ja, maar dat is ook zo. Het ene vult het op een andere manier dan de andere. Maar het draait wel als een tierenlier.
Ja.
Terwijl je hebt vorig jaar wel... Uisnes, ook in deze podcast, is gewoon nog een paar keer genoemd.
Die is een half jaar lang genoemd.
Ja,
want dat was Timber, die stond op zijn plek. En dat heeft hij de eerste competitiehelft heeft hij dat niet zo uitstekend. Tenminste, hij deed het oké. Een 6, zeg maar. Maar Uisnes was natuurlijk elke week bij wijze van spreken 8. Ja. Dus ook daar is het gewoon knap dat je eigenlijk al een soort van voorgesorteerd hebt. Dat je al vrij veel geld hebt neergelegd voor een speler. Fijn dat dit seizoen weer alvast vooruit voorsorteren op eventueel vertrek van Giménez. Ueda alvast voor veel geld halen. Halfjaartje mee laten doen. Seruki is natuurlijk ook zo'n speler dat als Wiever komende zomer vertrekt voor heel veel geld. Ja, dan heb je je vervanger ook al rondlopen. Nee, het zit goed in elkaar.
Wiever was ook goed trouwens.
Ja, maar was er iemand niet goed dan?
Ja.
Begin jij dan, Tim?
Ik ben niet enorm fan van Minté.
Ja.
Ik heb hem nu een paar wedstrijden gezien en ik vind het een waanzinnig leuk joch. en ik vind hem... dus ik vind het heel leuk wat hij allemaal doet en probeert. Maar ik begin me wel een beetje te ergeren op het moment dat hij 5 man probeert uit te spelen, terwijl 14 man in de 16 staat en je dat net even over het hoofd ziet. Dat vind ik wel een klein probleempje aan het worden. Ik moest wel lachen, want maar achter zat een man die gewoon heel de tijd riep.
Dat is mijn favoriete moment van de podcast, dat Tim iemand uit het vak eruit legt.
Ja, ik had er weer eentje, hoor, die dan zei, spelen, spelen. En hij had ook af en toe wel gelijk, maar het was ook een moment dat, volgens mij was Jiménez met een actie die hij echt heel goed... waar hij het heel goed probeerde, maar het net niet lukte. En toen zei hij, had hij sneller moeten doen? Dan denk ik, ja, nee, tuurlijk. Maar dat is topvoetbal, gewoon sneller. Maar ja. Minté had een moment dat ik dacht, oh, nu moet je voor eigen kans gaan, snap ik, als aanvaller. Ja. Dan deed hij dat en dan hoorde ik, speel die bal nou eens af, weet je al. Het is heel snel bij hem. Maar ik vind wel, er zijn momenten, ja, heel eerlijk, ook in die eerste helft, ik vind... dat als hij een bal verliest, vind ik oké, want daar is een buitenspeler voor.
Ja.
Maar inderdaad, als jij een bal terug kan leggen op Timber die de 16 in komt stormen, volgens mij in de tweede helft,
ja.
Dat is gewoon echt een kans op een doelpunt.
Ja.
Dat is gewoon 80% kans op een doelpunt. En als je dan vervolgens zelf in het zijnet schiet of nog een keer kapt en nog een keer kapt, denk ik, ja, kom op man, dat moet wel, zijn rendement moet wel omhoog. Ja, ik bedoel, hij is nog maar 19, et cetera. Maar ik ben bang... als die niet nu al
overzicht heeft. Maar is dat type heeft? Voetballer? Want ik snap wel wat dus je af. Zegt, maar ik hou wel van dit soort voetballers. Je hebt natuurlijk heel vaak buitenspelers die redelijk op safe gaan. Die niet acties maken, daardoor ook wat voorspelbaarder zijn. En natuurlijk, pak een voorbeeld als Idrissi. Die had niet heel veel acties, maar het was altijd wel heel...
Pak Paschou.
Ja.
Dan vind ik dus een buitenspeler waarvan die combineert dat dus, die twee dingen met elkaar... Dus die kan en functioneel zijn,
ja.
Maar die kan ook een man uitspelen. Die kan ook op snelheid er langs.
Als de discussie en heeft is, ook wie is beter en wie is verder.
Dat snap ik, maar ik bedoel maar, hij combineert dat meer. En hij lijkt bij iedere keer dat hij de bal in de voeten krijgt te denken, ik moet alles laten zien nu.
Ja, en toch, ja, ik hou daar dus wel van. En ik heb er ook wel eens aan.
Heel veel,
dat er gaat ook heel veel fout. Maar het zijn, en misschien was dit dan niet de tegenstander daarvoor. En je moet natuurlijk straks zo zien, als Ivanovic weer fit is, dan denk ik dat hij als eerste weer naar de bank gaat.
Lijkt me wel. Ja.
Maar tegen tegenstanders die zich ingraven, en dat deed Vitesse niet, die probeert de tweede helft met een extra verdediger erbij, maar goed, toen was het leed wel een beetje geschiet. Maar dan is hij wel een voetballer die het probeert en tegenstanders naar zich toe trekt en nog een tweede man naar zich toe trekt, waardoor andere mensen op het veld weer vrijkomen. En ja, daar vind ik dan dat je dat af en toe een beetje door maar heen moet kijken.
Ja, maar hij doet het alleen maar, lijkt.
Ja, ja.
En
nee, ik snap wat je zegt. Hij was van het veld in de kant.
Veruit de minste, maar...
Had dat niet te maken met Ramon Hendricks? Want hij stond vrij lang tegen Ramon Hendricks.
Tuurlijk, eigen jeugd.
Die was gewoon hartstikke goed, toch?
Die was hartstikke goed.
Nee, wat vonden we ervan?
Jij wilde nog...
Ik wou nog één ding over Minten wou ik nog zeggen. Hopelijk hebben we niet vaak deze discussie dit seizoen. Want inderdaad, er zit gewoon heel veel potentie in. Hij is nog steeds 19, dus...
Ja,
tuurlijk. Dat zie je ook aan alles, hoor. Maar ja.
Ramon Hendricks? Opgevallen?
Ja, dat hij heel lang met de Feyenoord-spelers na afloop bij de tribune stond, maar...
Hij stond mee te zwaaien, toch? Komen wij uit Rotterdam?
Ja, precies. Ja.
Ik denk dat hij dat stiekem wel wilde doen, maar dat hij toen eens bedacht, dat is misschien toch niet heel handig.
Viel die bij jou op,
Jopie? Ik op het moment dat ik zie dat er een Feyenoord huurling bij de tegenpartij speelt, ga ik toch wel extra opletten.
Trouwens, hij had geen gele kaart. Dat was me opgevallen, want er was een vraag in de Kankerpool.
Dat was in de Kankerpool. Ja.
Zo de meter op. Ja. Klote vraag.
Ik vond hem best goed spelen. En dat had ook wel te maken dat Minte inderdaad zijn actie soms iets te ver doorvoerde, waar hij soms alleen maar hoefde te blijven staan en had hij de bal afgepakt. Maar ik vond hem, in zoverre ik dat kon beoordelen, ik vond hem best aardig spelen.
Want hij stond trouwens centraal de laatste week, hè, bij Vitesse.
Ja, en hij stond nu linksback, maar in de tweede helft is hij op een gegeven moment, want ging ze met 5 man achterin spelen. En is hij als linker centrale verdediger er gekomen staan.
En eruit gelopen worden door Stengs bij dat doelpunt, dan kan iedereen overkomen.
Ja, maar weet je wat daar goed is? Als je die goal terugkijkt, en dat is natuurlijk waar het vaak over gaat, volgens mij in de afgelopen zomer, waar heel veel opgetraind is met Jiménez zakt naar het middenveld. Jij gaf net aan, dat was degene die slechte pas gaf op Bijlo. Dus die is op het middenveld, waardoor hij Izimat Marin meetrekt. Waardoor nu Stengs loopt, waardoor die centrale verdediger mee... Die staat nog bij Jiménez.
Ja.
En nu moet dus de linksback, dus feitelijk Hendricks, moest meesteken met Stengs. waardoor Aztenks hem niet geschoten had. Er stond Minte naast hem ook vrij.
Mm.
Maar het was gewoon puur door de actie van Giménez, die gewoon op het middenveld een beetje bleef hangen. Ja. Waardoor die ruimte, en dat is precies wat Arne Slot wil, van, en dat is natuurlijk iets wat Stengs heeft toegevoegd aan zijn voetbal. Namelijk die diepgang. Dat was natuurlijk vaak een kritiek van hij bleef een beetje op de 16 hangen en ging niet
ja,
diep.
Klopt.
En nu zie je, door dat diepgang, ja, maakt hij dat doelpunt. Echt, echt geweldig.
Ja, en ja, Giménez, toch weer een doelpuntje, toch?
Zo.
Mooi, hè? Gelijk je moet goed. Even, als dikke kijktip is die, die herhaling.
Ja.
Op, via Feyenoord op Instagram.
Oh, ja,
dat is echt zo en in de slow-mo, toch?
In slow-mo zie je die goal. Maar wat ik er zo mooi aan vind, dan zie je dus... Hè, ik had het net over die mensen die dan op een vak lopen, kijken, schieten. Dan zie je pas in een split second wat daar allemaal gebeurt. Hij wijst waar hij die bal wil hebben, krijgt die bal, glijdt hem binnen, valt door, wijst meteen naar degene die hem de assist.
Maar het is een knap doelpunt, hè?
Ja. Want dat doet het met
net een beetje inhouden. Ja. Want dit is inderdaad zo'n actie waarin iedereen zegt, schiet! Nee. Hij wacht net die seconde, wacht hij, waardoor hij hem uiteindelijk...
Want hij schiet hem met zijn rechter ook binnen.
Ja, ja, het is echt, ik vond het een hele goede goal.
En wat jij nu zegt, een momentje even, heel even wachten, dat deed hij ook bij Rome bij die 3-0.
Ja,
hij
was
op de achterlijn. Ja. Hij stond op de achterlijn, maar hij was een soort... Ik dacht eerst van, wat doet die keeper? Maar hij, Santiago die legt toch zijn voet op de bal, waardoor hij een soort schijnbeweging heeft.
Waardoor de keeper ineens van half naar de grond gaat, waardoor hij voorgaf waar een Geertruiden hem erin kon lopen. Oh. Ja, goed, maar Giménez, nu is 9 op rij. Waar gaat dit eindigen? Want dit, hij heeft ook een concurrentie van die Pavlidis, die schiet ze ook wel aardig in. Maar...
Ja, die staat nu staan even hoog, hè?
Ja, maar die heeft in alle wedstrijden dit seizoen gescoord. Die heeft de 10 op rij gescoord. Maar Giménez, waar gaat deze streak eindigen?
30 plus.
Ja.
Oh, je bedoelt op
streak,
rij?
Ja, op rij.
Op rij scoren, hij heeft er nu 9. Ik denk dat hij zomaar de 15 aan kan tikken.
Zo.
Eredivisiewedstrijden, hè?
Ja.
Hebben we het over.
Nou, het programma van de komende week is redelijk zwaar. Maar als hij inderdaad, als hij de 15 haalt, dan...
Twente, RKC, AZ.
Ja.
Ja, dan een interlandbreekie. En dan heb ik Excelsior uit. Ik denk dat hij daar stopt.
En daarna?
Ik denk dat die Excelsior-wedstrijd is half 5 op zaterdag. En hij moet er weer 2 dagen ervoor, moet hij weer een uitwedstrijd met Mexico in...
In Guatemala
of zo. Dat zou wel eens de wedstrijd kunnen zijn dat de streak eindigt. Maar goed.
Dan zit hij op 12.
Weet je, Joop is goed. Nee, dan scoort hij bij Excelsior niet. Dan heeft hij daarna midweeks Atletico en PSV daarna. Dan scoort hij er daarna gewoon weer een paar.
Akkoord.
Dan doen we dat.
Hey, en trouwens, over die 3-0. Ja, ik kijk toch even naar jou, Pieter. Want jij bent toch een beetje... niet een beetje, jij bent geen Geertruida-fan.
Zeker. Ja.
Jij hebt zijn manier van juichen heb jij op je lichaam getatoeëerd.
Ja, de Z van Zuid, zeker. Ja.
Maar bij de 3-0 deed hij ineens iets wat ik denk, ik probeer dat toch te ontleden. Wat gebeurt er? Hij had zijn rechterhand op zijn oor en zijn linkerhand had hij met zijn wijsvinger had hij voor zijn mond. Wat moet ik hieruit opmaken?
Hij is DJ.
Ik denk wel dat jij dat snapt.
Ik snap het. Ik ben nog onder de 30 en jij bent... Boven, precies. Ja, dus,
schrijf het maar in.
Ik snap precies wat hij bedoelt.
Ja?
Ja, het is te lang om het je uit te leggen.
Maar goed, niet getreurd.
Ik denk dat het iets van is stilte, geen media, stilte, dat soort dingen. Ja.
Heeft dat te maken met Oranje?
Ik weet het niet.
Hij heeft een beetje kritiek gehad in Oranje. Ik vind dat zonde, man. Want je bent niet bij Oranje, je bent gewoon bij Feyenoord en je wordt echt geadoreerd.
Ja, ik geloof dat
handen
dus niet.
Gedragen.
Ik denk niet dat...
Deel Roussoen deed dat ook een beetje, toch? Die had dan ook zijn handen voor zijn, of zijn hand voor zijn ogen, of op die manier. Ja.
Nou, we moeten er een diepgravend onderzoek naar gaan doen, want ik ben wel nieuwsgierig of het iets betekent.
Als het zo is, zou ik het zonde vinden.
Maar over de Z van Zuid gesproken,
zo,
bij de 4-0 van Milambo deden ze het gewoon samen, hè?
Ja, Milambo, jongens.
Heerlijk.
Ik was al een beetje verrast dat hij erin kwam. Want iemand als Linger, een paar dagen ervoor nog international voor Tsjechië, die bleef op het bankje. Zoals ik bijvoorbeeld ook interessant vond dat Sauer erin kwam voor Jan Baks. De eerste wissel op de flank was Sauer.
Ja.
Dus dat vind ik toch ook wel een teken van Arne Slot. Dat hij ook gewoon die jonge gasten echt erbij wil betrekken en een kans wil geven.
Ja, maar ze vallen ook gewoon goed in.
Ja.
Sauer ook weer.
Ja. Ja, een assist.
Ja.
De 17-jarige op de 18-jarige.
Ja, bizar, hè? Wat een luxe.
Ja.
Ik heb trouwens wel... Ik wil even het jaarlijkse liedje pluggen.
Oh, en is het weer zover?
Ja. Ja, zullen we dat doen? Want de vorige keer dat we een liedje gingen pluggen...
Is die gozer blesseerd geraakt? Dan hebben we het over Wollemark en hebben we nooit meer
teruggezien. Nee, dat was dat andere liedje.
Nee,
maar toen gingen aansteken, zorgde ervoor dat we dat liedje niet hardop in de kuip konden zingen. Ja. Maar
dat was jouw schuld, inderdaad.
Ja, sorry voor die aansteken. Nou, maar dat is nog steeds... Daar waren we bijna in de Kuip.
Ja, we zijn in ieder geval in de trams zijn we
toegezongen. Ik hoorde hem zelfs in de rij rondgaan. Nou heb ik een liedje voor Milambo bedacht. Omdat ik dacht, nou, we moeten echt even een goed liedje voor die gozer hebben. En dan zijn we er nu op tijd bij. Want ja, hij heeft nog niet... En normaal gesproken, dan is er al snel een liedje. En dan is het ja, Milambo, wow.
Ja.
Nou, ik heb vanmiddag even zitten klussen ja, en knutselen. Het is op de melodie van Bailando.
Ja, ja.
Wie kent hem niet, dat nummer, ja, uit 1997 uit mijn hoofd. En het zou dan zijn, Milambo, Milambo, hij scoort weer een goal, gaat los. Anthony Milambo, 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 hij scoort weer een goal, gaat los. Anthony Milambo.
Ja, dit is wel een banger hoor.
Ja, ja toch?
Dit zie ik wel gebeuren.
Ja, dus ik ga, weet je wel, plug dit. Ja.
En jij zit donderdag in de middagshow van Q Music, ja, volgens mij.
Ja, ja, zing hem even.
Leuk. Doe ik het geluid van Q Music. Wat is dit? Nee, maar ik vind, als we... Hij gaat natuurlijk niet heel vaak invallen, of denk ik.
Nou ja, ga wie ik niet weet. Ja, ja.
Maar voor hetzelfde geld wel. Ja. En dan...
Anders zingen we hem bij de Youth League.
Dat is toch vet.
Ja.
Ja, maar zo, ik vind het wel echt... Ik vind ja, het wel echt los daarvan. Het is hem zo gegund. Want toevallig hebben wij vorige week Sergio gesproken, Tim. En toen ja, ging het na de uitzending, of maar in de uitzending zelfs, ging het ook eventjes over Milambo. Over dat hij het ook best wel pittig soms heeft gehad. Hè. Dan doet hij weer met onder 18 mee. Dan moet hij met onder 21 meedoen. Dan weer met onder 19 Youth League. Dan weer met het eerste een keertje op de bank. Hij zit natuurlijk al 2 jaar, hangt hij er een beetje tussen. Maar dat je dan... Nou, eindelijk weer een keer in mag vallen en meteen een doelpunt maken. Een knap doelpunt. Ik kwam goed voor de man. Ik vind dat wel extra tof. Ja, ja. Echt heel tof. Dus ik hoop dat we daar nog veel meer van gaan zien. Het liefst in Feyenoord shirt en anders inderdaad verhuurd of zo.
Nog één statistiekje dan.
Ja.
Hij is de 14e selectiespeler die een doelpunt maakt dit seizoen.
Zo.
Alle competities.
Wauw.
Nu hadden we er vorig jaar hadden we er ook 17.
Nou, we zijn pas 12, 13 jaar onderweg. Dus.
Dat is waar, dus...
Knap, en zijn rookie maar, moet nog scoren.
Precies.
Heel goed invallen.
Ja, klopt.
Ja,
klopt.
Ja, zeker, zeker. Hey, ik kijk even naar jou, Pieter. Voordat ja, we naar de bakens gaan. Heb je alvast een leuke quizvraag voor
tuurlijk,
ons?
Tuurlijk. Woensdag, jongens.
Ja.
Spelen we een grote wedstrijd. Maar welke oud trainer van Feyenoord heeft ook bij Lazio Roma gespeeld?
Zo.
En dan komen we op het einde op terug.
Ja, maar eerst nu naar de... Bakkens.
Bakkens in de vette.
Ja, het was weer een week. Of ik moet zeggen 2 weken. Want ja, vorige week hadden we natuurlijk interlandvoetbal. Dus die had ik er zo bij mee kunnen slepen. Maar ja, het was eigenlijk zo'n goede week. Dus internationals die gescoord hebben. Ja, jammer joh, Uisnes. Jammer Haps, die zitten er niet in. Bozenik, ja, het is leuk dat je weer scoort. Doet ook niet mee deze week. Dessers, ook niet. Somerville, nee, allemaal niet. Wie dan wel? Ik heb weer gewoon mijn top 5. Ik kon niet kiezen. Het zijn er weer zoveel.
Zit Toornstra erin?
Nee. Oh, nee. Zover ik wist, ligt Utrecht toch echt in Nederland. Oh, ja. En dat is natuurlijk wel een criterium. Dat het wel...
Zit Toornstra er niet in?
Zit fucking Jens Toornstra er
Zit
niet in?
Zit fucking Jens Toornstra er niet in? Weet je hoe vrij hij stond?
Ja, ja. Ja, maar ik ben een beetje teleurgesteld in hem. Het ging zo goed met Ajax, maar door zijn goal is nu een trainer ontslagen. Dat vind ik oprecht. dat neem ik hem kwalijk. Ik had ook gewoon even in kunnen houden en ze die punten gunnen. Nee. Hartstikke leuk. Goed, op nummertje 5. Ik zei, hij is net al een beetje gespoild. Het is een beetje saai aan het worden. Maar ja, daar was hij weer, Szymański. Weer de openingsgoal in het duel van Fenerbahçe tegen Hatayspor. Zijn 9e van het seizoen. Belangrijker nog, ze wonnen met 4-2. En daardoor is Fenerbahçe nog steeds punt... hij heeft nog geen punt verloren in de competitie. Dat is erg knap, denk ik zo, na 9 speelrondes. Op nummertje 4. Een baken debutant, want hij speelt pas sinds dit seizoen in het buitenland. Daarvoor heeft hij altijd in Nederland gespeeld. Als ik zeg NEC, Heerenveen en Willem II uit mijn hoofd, dan zeggen jullie natuurlijk Lucas Woudenberg, de witte Keniaan. Die is afgelopen zomer getransfereerd vanuit Willem II naar Valenciennes. En moest afgelopen weekend spelen tegen Grenoble. En na een uurtje spelen maakte de witte Keniaan zijn eerste in Franse dienst. Bij een corner stond hij bij de tweede paal, verlengde hij met zijn kop. Het was de 2-2. Het werd uiteindelijk 3-3. We staan wel erg laag in de Franse competitie. In het tweede niveau is het voor de duidelijkheid. Dus hij mag er nog wel wat meer maken om uiteindelijk iets naar boven te schieten. Op nummertje 3 gaan we naar Japan. Waar de Yokohama Marinos nog steeds strijden voor het kampioenschap. Nog steeds ook, alsof jullie inderdaad al de hele tijd zitten. Doen ze nog steeds mee?
Ja. Jawel, ja. Ik was super benieuwd hoe de Yokohama Marinos...
Ja. Nou, ja, afgelopen weekend moesten ze dus tegen Sapporo. Dat wisten de insiders.
Tuurlijk.
En na een kwartiertje spelen werd Rio Miyachi de diepte ingestuurd. En hij heeft nog steeds de snelheid, hij heeft nog steeds de souplesse. Dus ja, deze kans liet hij niet onbenut. Hij maakte de openingsgoal. Werd uiteindelijk 4-1. En hebben nu, met nog 4 wedstrijden te gaan, staan ze op de tweede plek. 4 puntjes achter koploper Kobe. Dus ze kunnen kampioen worden in Japan. Zou toch leuk zijn?
Wow.
Zou toch leuk zijn? Op nummertje 2, iemand die geen kampioen gaat worden in zijn land. Want ze doen het in principe niet zo heel goed. Maar hij zelf wel. Want hij is nu al een paar keer is hij er net niet ingekomen of net wel. Ik heb het over Mark Diemers op Cyprus. Moest met Larnaca spelen tegen... Ja, yo, dit wordt weer... Dit is mijn Boskamp moment. Carmio Tissa. Wie kent ze niet? En het was uiteraard weer een heerlijk potje van hem. Hij was belangrijk. Hij gaf de assist bij de derde goal van Fransol. Kennen we die nog? Oh, ja. Op een lijstje bij ons gestaan. Ja, die is daar de spits. Die maakte zijn hat-trick. En iets later schoot hij net na een corner... schoot hij van een randje van de 16... schoot hij weer een inkrullende bal... schoot hij kaart in het kruis. Uiteindelijk wonnen ze met 5-0. Dus hartstikke knap. Mark Diemers doet het daar gewoon hartstikke goed op Cyprus. Heeft ze het daar helemaal gevonden. En op nummertje 1, zijn naam is net al gevallen... want we gaan nu weer naar de andere kant van de wereld. We landen in Mexico. Sterker nog, we komen uit bij de club van onze huidige spits... waar hij hiervoor speelde, Pachuca. En dan weet je, dan komen we uit bij Oussama Idrissi. Want daar speelt sinds een paar weken onze Marokkaan. Hij had een uitwedstrijd tegen Juarez. Hij mocht voor het eerst in de basis spelen. Het was een moeizame wedstrijd, 0-0. Maar een kwartiertje voor tijd maakte hij toch een goal. Hij kwam op zijn kenmerkende manier. Hij was in de 16, kreeg een bal ingespeeld. Heel geplaatst balletje in de korte hoek. Passeerde daar met de keeper. Was de matchwinnaar 1-0 door het doelpunt van Idrissi. Mooi. Hartstikke leuk.
Leuk voor hem.
Ja, vroeger ging je nog wel eens naar de Kuip. En dan wist je gewoon, het is weer eventjes 90 minuten lang de kans om het stadion eigenlijk te gebruiken als uitlaatklep. Alle ergernissen die opgebouwd waren de hele week, kon je weer even botvieren op. Ja, de linksback van Feyenoord, de scheidsrechter of weet ik wat. Maar ja, ik constateer steeds meer. Mijn vriendin zei het laatst ook van je bent thuis zo opgefokter. Ik denk, wat is dit dan? En toen dacht ik, het zou me niks verbazen. Omdat ik ga tegenwoordig naar de Kuip. En ik heb bijna niks meer om me aan te irriteren. Want het is gewoon elke week is het weer, worden 3-4 of 5-0. Dit klinkt super arrogant. Maar dat is wel een beetje hoe het nu lijkt te zijn. En ook de uitslagen van de afgelopen week natuurlijk in eigen huis, maar ook buitenshuis. Dus misschien dacht ik, het is leuk om een keer te gaan hebben over ergernissen. Of we nog ergernissen hebben. Zijn er nog überhaupt ergernissen in en rondom de Kuip? Of is dat gewoon helemaal weg? Dus ik dacht, gaan we dit item goed over hebben. Maar eerst de vraag, ben ik gewoon nieuwsgierig? Want ik heb nog nooit een wedstrijd met jullie in het stadion gezeten. Ik was wel nieuwsgierig. Tim, wat voor supporter ben jij?
Ik ben heel opgefokt.
Ja?
Ja, dat zou je niet zeggen. Niet per se.
Dus eigenlijk die man die jij net beschreef in het eerste item van... schieten, passen, spelen! Dat ben je eigenlijk gewoon zelf.
Nou, ik praat heel veel. Ja. En ik analyseer heel veel. En dat is een beetje een symbiose met de mensen om me heen.
Ja.
Dus op het moment dat ik... er niet ben, of die mensen zijn er niet, verandert die hele dynamiek. Dus dan missen ze me ook, gelukkig. Maar het is soms dan ineens snap, kan ik echt door het lint gaan, zeker in die slechte tijden, dat ik echt dan heb ik het helemaal gehad.
Ja.
En dan, dan kan ik wel schelden, en schreeuwen. Maar over het algemeen altijd wel positief richting de spelers.
Oké. Okay. En jij, Pieter? Wat voor supporter ben jij?
Huilen.
Ja. niet echt een prater, maar meer heel veel opmerkingen maken.
Alleen wat voor opmerkingen moet ik dan denken?
Vertel.
Ik was in Madrid met Pieter.
Ja. Oh, trouwens, toen zaten we bij elkaar.
Ik moet je eerlijk zeggen, dat is natuurlijk een rare situatie, want je zit op een thuisvak. Maar op een gegeven moment zat die 3-3 zat eraan te komen.
Ja.
Helaas niet gevallen.
Helaas.
Maar ik zat al wel een beetje voor te sorteren. Joh, jongens, als die straks valt... Het was een beetje grimmig om ons heen.
Ja.
Laten we nou niet te veel uit ons dak gaan. En ik zag Pieter met een soort verbeterheid. Hij zegt, ik ren dat veld op. Godverdomme, dat veld op. Ja. Dus Pieter is er eentje van de stille wateren, diepe gronden.
Ja,
ik ben wel, met doelpunten kan ik wel echt ook... Nou, bijvoorbeeld met die 1-0 van Kuyt, hoe rende ik gewoon echt drie rijen omhoog, zeg maar. Ik kan ook echt op een stoel springen en dat soort dingen.
Ja.
Dat is echt lekker.
Oh, wat goed.
Goeie uit.
En jij?
Ik ben best stil. Ik ben, ik kan wel heel erg uitbundig zijn bij een doelpunt. Of inderdaad heel erg boos en geïrriteerd zijn bij een tegendoelpunt. Maar allemaal wel redelijk binnen de perken. Je zal mij niet heel snel een halve selectie uit horen voeteren. Of roepen dat iedereen eruit moet en dat alles kut is. Ik ben denk ik redelijk rustig, mild. Ik probeer het allemaal een beetje te aanschouwen. Ik zing altijd wel mee, maar ja, ik ben heel rustig. Dus,
ik heb wel altijd heel snel...
Behalve als het tegen Ajax is.
Ja, precies. Dat is een speciale.
Dan ben ik totaal ander persoon. Maar goed, daar gaan we het later nog een keertje over hebben. Of niet, misschien ja. Beter voor iedereen.
Nee, ik heb wel altijd heel snel door of de grens zijn vlag heeft opgestoken en dat soort dingen.
Ah ja.
Dus daar let ik ook op.
Ja.
Ja, maar dat moet je tegenwoordig ook. Ook bijvoorbeeld met die goal van Minten die dan... je ziet iedereen opjuichen. Eerst waar ik naar kijk, oh, grens staat met zijn vlag. Niet juichen. Ja. En terecht afgekeurd bleek
achteraf. Maar jij bent ook van een leeftijd dat je niet iedere keer kan juichen. Je kan maar zo vaak juichen, toch? Je moet een beetje plannen.
Met twee kunstheupen, ja. Ja, precies. Hey, maar ik vertelde net in het introductiestukje van dit item van... die Kuip heeft volgens mij ook wel een soort van sociale functie. Een uitlaatklep, wat natuurlijk niet altijd goed is voor scheidsrechters, maar dat is vaak wel een beetje die pispaaltje zijn. Herkennen jullie dat? Dat je anders naar de Kuip gaat... Dat je minder opgefoktheid voelt, dat je rustiger in het stadion zit, of is dat echt iets wat alleen maar in Huize Brinkel is?
Ik merk wel dat wat ik net al even noemde, mijn medesupporters om me heen, daar kan ik me dan wel aan ergeren.
Ja.
Ik vind dat echt heel vervelend. Nou, heb ik ook, ik hoor het ook allemaal. Dat is heel irritant, kan dus niet uitschakelen. Nee. Dus ik blijf het ook horen. En wat ik dan wel irritant vind, is als je dan... dus dan wordt een nieuw niveau, snap je? Waar je eerst dan op het spel dat je helemaal opgefokt kan raken. En nu heb ik het dus, als ik om me heen hoor dat iemand een keer een verkeerde paas geeft en meteen helemaal uit zijn panty schiet, denk ik, joh, weet je wel hoe goed Feyenoord is?
Oh, dus jij je irritaties verlegt van het veld eigenlijk naar supporters om je heen?
Ja. Ja, ik vind namelijk echt wat die gasten doen... En er wordt altijd geroepen, oh, ze hebben veel geld, hè, ze verdienen veel. En er staat zo'n enorme, absurde druk op.
Ja.
Zij kunnen niet zeggen, we gaan even een weekendje los. Hè. Dat is dag in dag uit echt bijna stoïcijns doorgaan met je vak. Dan alleen kun je de top halen. Ja, hallo zeg, dan zullen ze een keer een bal, het kan niet altijd raak zijn.
Nee.
En daar erger ik me wel aan in die dingetjes, maar... Ja, er is gelukkig zat om iedere keer weer te denken... Och, Feyenoord, wat stel je toch weer teleur in de randzaken.
De randzaken, laat het daar zo hebben. Pieter, want heb jij iets waarvan je zegt... Ach, echt...
Ja, ik heb wel een paar dingen die je bedenken. Ik heb...
Nu komt de lijst, hoor.
Precies.
Het boekje wordt weer gepakt, bladzijde 12. Nou, ja. Daar gaan we.
Nee, dit heeft trouwens nog wel best wel met het veld ook te maken. Of tenminste, wat er op het veld gebeurt. Maar dat zijn de ballen. Ballen mensen, ballen jongeren,
ja,
ballen kinderen.
Die ook wederom in Madrid.
Ik heb me kapot geërgerd.
Ik zag Pieter, die sloeg zo'n jongen nog net niet dood met de plakke hand.
Ja.
Die was boos.
Ja, want ze waren daar voor de mensen die het niet scherp hadden. Die waren gigantisch aan tijdrekken. Ja. Trucjes dat ze dan de bal niet geven aan de keeper.
Of maar
dat ze
vallen,
nee, maar ook
vallen.
Achter de boarding houden. Ja. En dat soort, want je ziet het natuurlijk vanaf de tribune, zie je waar die bal ligt.
Ja.
En nou,
ik zie hem weer.
Echt, ik kan er echt heel boos om worden. Maar omdat het
eigenlijk... Dat zie je in de Kuip niet, voor mijn gevoel.
Nee. Nou, het is de...
zijn onze eigen ballen, jongen. Ja,
nee, maar ik bedoel, je ziet ook niet dat soort geintjes uithalen bij tegenstanders. Heb ik het gevoel. Volgens mij zijn het allemaal de braafste jongetjes van de klas. En in Spanje worden ze zo geïnstrueerd.
Ja,
tijdrekken
bij de tegenpartij vind ik dan ook weer iets van een...
Ja, maar het past... Met ballen teruggeven, dat is gewoon... Je kan toch gewoon... Dat hoeft toch niet partijdig te zijn? Ik snap natuurlijk dat het handig is dat het jeugdspelers zijn of iets dergelijks, maar... Leg ze dan neer. Of leg ze dan op een... Wat was de corona? Moest je op een pionnetje leggen?
Ja, ja.
Ik kan hier heel lang over uitweiden.
Wil je een ballenvar? Wil je iemand die
precies.
Zegt,
ik kreeg het.
Die bij de linkercornervlag, die moet weg.
Ja.
Die heeft een reactietijd van 2 seconden. Ja. Dus 1,5 seconde langer dan de norm. Weg, hop.
Gewoon dat het zo'n pitstop is bij Formule 1. Onder de 2 seconden.
Hey, maar dit is geen Feyenoord nog.
Nee, precies.
Bij Feyenoord zijn er ook nog wat
dingen. Heb jij er dan één, Tim, die wel Feyenoord gerelateerd is?
Jullie hadden volgens mij afgelopen zaterdag, hadden jullie het wel.
Maar... Nou, niet één. Die heb ik al weken.
Ja.
Dat is die pokkerij. Ik kan iemand mij vertellen, bij Feyenoord, wat er gebeurt. Ik ben allereerst, ik sta in die rij. Voor de mensen die niet op de gele zijde zitten, want volgens mij hebben die er allemaal geen last van.
Ja.
Er wordt door Feyenoord gecommuniceerd, kom op tijd. Ik was daar 1 uur van tevoren.
Ik ook, ja.
Ja, stond om 7:58. Om 28 liep ik de Kuip in.
Ja.
Ja.
Bijna 1/2 uur.
Ja, er stond een jongen te fouilleren. Dat deed het perfect. Iets te goed, naar mijn smaak. Die was ook van een leeftijd dat ik denk, dat mag niet. Want dat is gewoon ongewenste intimiteiten.
Ja, ja.
Die tikte echt mijn zak aan. Dat ik denk, ja, maar wat wil je nou... Wat wil je hiermee bereiken? Wat volgens mij het belang is bij dat soort zaken, is ook dat je deescaleert en dat het niet ontaardt in onvrede.
Ja.
Het regende op dat moment gelukkig nog niet.
Net niet,
maar
nee.
Stel dat dat gebeurt.
Heb ik ook een paar weken, ik weet niet welke wedstrijd het was, dat ik ook in de stromende regen ook in zo'n rij van een half uur lang stond. Denk, ja jongens, dit, ach.
Ja, en een half uur, weet je, kijk, je komt een uur van tevoren. Als je een kwartiertje van tevoren kwam vroeger, wist je, hey, de eigen schuld, dikke bult. Maar nu, je kan twee uur van tevoren komen, je kan de vrijdag ervoor komen. Je staat altijd in zo'n lange pokkenrij.
Dit wordt echt woensdag weer een ellende met die kwart voor zeven tijdstippen.
En dan kan ik nog enigszins denken, okay, het is een Champions League wedstrijd. Ja. Je wil echt geen, maar tegen Vitesse, jongens.
Ja, maar weet je wat het ook is? Kijk, ik normaal, er zal een idee achter zitten. En ik geloof ook oprecht dat Feyenoord dit met een bewuste reden doet. Dat ze daar toch scherper op willen zijn, strenger willen zijn enzovoort. Maar we spelen nog steeds met netten.
Ja.
Daar kan niks doorheen. Dus ook al neem ik mijn bowlingbal mee die ik naar het veld wil gooien. Ja, die gaat het veld niet redden.
Is dat hoe je je zak noemt tegenwoordig? Nee, maar het is toch, Johan, dat vind ik ook. Ik zei, ik riep ook in de Kuip, van het is of een net of bij mijn ballen pakken.
Ja.
Het is kiezen.
Ja.
En ik heb
een
voorkeur voor.
Dan laat het net maar hangen.
Nee, maar, dus ik vind dat buitengewoon irritant. Er wordt niks gecommuniceerd. Die rijen zijn al niet goed. Er wordt al niet, weet je, je weet al dat je natuurlijk, maar als je op de gele zijde staat, dat je in het midden moet gaan staan. Want als je aan de zijkanten staat, komen ze
Allemaal voorpiepers.
Ja. En er wordt niks van gezegd. En logisch, soms.
Maar met vergeren is natuurlijk wel, met vuurwerk afsteken, dan zou er nog steeds een boete kunnen komen.
Ja, maar
los van de net.
Tuurlijk, dus nogmaals, aanstaande woensdag snap ik hem al wat beter. Ja. Want dat wil je echt voorkomen, want dat levert weer. We hebben weer drie boetes gehad van de UEFA voor ongeregeldheden tegen Celtic.
Nou, daar komen we zo wel even op, de UEFA.
Maar het gaat... Feyenoord weet dit. Als ze streng willen controleren, prima. Maar verhoog dan ook de capaciteit van fouilleerders. Want het is nu één zo'n mannetje per poortje. Het gaat zo traag als dik stront. En dat werkt echt ergernis en irritaties op. Want iedereen wil gewoon die warming-up zien. Iedereen wil vroeg in het stadion om een biertje te doen. Om even wat te eten. Om even een plasje te doen.
Jij zegt net, het is een sociale gelegenheid.
Ja.
Je wil ook gewoon even bijkletsen. Nee, ja. Maar je komt dus een uur van tevoren. Het is niet dat je vijf minuten van tevoren en dan gaat klagen dat je de wedstrijd mist.
Nee.
En ik vind echt wel, kom op zeg, ik zit ook nog eens op de tweede ring. En dan kunnen ze dat niet aan je gezicht aflezen. Maar ik denk, come on man. En communiceer het dan. En ga niet zeggen, kom op tijd en om vervolgens een half uur in de rij te gaan staan.
Nee, nee.
Ja. Mag ik het nu over de UEFA hebben?
Tuurlijk.
Ja joh,
nou,
gooi er maar
ten
in.
Eerste. Is het bij jullie wel eens opgevallen dat de goaltune korter is bij Champions League wedstrijden? En nu even. Waarom?
Ik vind het ergens wel leuk.
Ja, maar
dan wij hem zelf dan doorzingen.
Ja,
maar nee,
het is,
waarom?
Er valt een soort gek, alsof het geluid uitvalt. Is het opeens tjok, klaar. Maar waarom?
Ja, geen idee.
Ja, was ook, ik had niet,
je moet niet
ik
te
had
lang,
geen antwoord
nee, gevraagd. Je moet gewoon niet te lang juichen.
Ja.
Waar haal je het gore lef vandaan? Om plezier te beleven aan voetbal.
Omdat er een ballenjongen een bal alweer in het veld heeft gegooid. Ja. Dus de aftrap kan worden genomen, zeker. Nee, dat is dat. En een andere, Johan, jij bent een rugnummer fetish.
Zeker, ja.
Dus ik snap dat jij heel duidelijk de rugnummers wilt zien.
Ja.
Dus in Europese wedstrijden is er voor jou een wit vlak op het shirt, toch?
Ja.
Dat vind jij?
Nee, dat vind ik vreselijk.
Het is
een molestering van je shirt. Dat Feyenoord ineens met zo'n lelijk wit vlak op de rug speelt.
Ik moet zeggen, dit jaar,
zo'n A4'tje.
Ja, het is inderdaad alsof het een sticker is. Dat is
Vroeger was het nog erger.
Ja.
Maar nu, ja, of ik ben er al aan gewend.
Maar waar is dit voor? Is een Spaanse scheids meer blind dan een Nederlandse?
Nee, maar het allerergste is,
let op, nu komt het inderdaad. Jopie, vertel.
Wat me altijd opgevallen is, want dit is al jaar en dag zo. Dus het is al heel lang dat Feyenoord met zo'n wit vlak zo. De UEFA die heeft een keer gecommuniceerd van de nummers moeten in één vlak zijn. Dus het mag niet het helft op het witte kantje en een half op het rode kantje. Dus alle clubs die in principe tenues hebben met gestreepte of met meerdere kleuren in het shirt, hebben een probleem. Maar wat schetst mijn verbazing? Elke keer als ik Champions League kijk en ik zie Barcelona, die spelen gewoon in het rood-blauw. Niks geen vak. Inter Milaan speelt gewoon in het zwart en het blauw. Niks geen vak. Dus het lijkt een soort van willekeur, want Slavia Praag moet wel weer met zo'n wit vlak spelen. Dus het lijkt een complete willekeur.
Galatasaray moet het ook.
Ja, Galatasaray staat ook. Het slaat helemaal nergens op.
Het is echt,
wat een ongelofelijke, ik word er zo moe van.
Ja. Nou, weet je wat? We zijn toch bezig met UEFA. Dan pomp ik hem, want dit is het moment voor de clown.
Oké.
De clown van de week.
Maar je moet toch nooit je oordeel laten afhangen van de grensrechten.
Maar de slechtste is dan weer super slecht.
You have the face that you are Ajax supporters. Anyway.
21 is 5.
Dat is toch ook een keer een spel tussen. Dat is toch niet
Want jongens, ja. Kijk, Ik moet even zeggen, dit is een glad ijsclowntje. Een Disney on Ice clown is dit.
Er zit een fopneus.
Een Bambi clowntje.
Een fopneus zit in een envelop.
Ja.
En het adres Zwitserland is opgeschreven. Alleen de postzegels.
Ja, en we weten niet hoeveel postzegels erop moeten.
Dat ook.
Dat is het een beetje.
Nee, wat is nou het verhaal? Feyenoord wilde voor de supporters van Feyenoord, het Tivo-team die elke keer van die fantastische spandoeken maakt, die hadden een mooi spandoek voorbereid voor die wedstrijd tegen Lazio aanstaande woensdag. Als ik de verhalen mag geloven, had het te maken met Sarri en die het vorig seizoen een TBS-kliniek heeft genoemd, volgens mij.
Een gekhuis.
Ja, nou, dat is bijna hetzelfde. Daar heeft de supporters hebben daar iets mee gedaan. Nou, Feyenoord heeft dat doek goedgekeurd, want uiteraard moet dat eerst langs Feyenoord, zodat je niet van die gekke capriolen krijgt. Maar nu heeft de UEFA gezegd, nee, dat gaan we niet goedkeuren. Dus nu heeft die Feyenoord supporters die daar knijter veel tijd en energie in hebben gestoken, die hebben nu dat doek. En wat nog het allerergste is, toen hebben ze gevraagd aan Feyenoord, zullen we dat dan gewoon zaterdagavond ophangen, zodat het werk niet voor niks is geweest? En dan heeft Feyenoord gezegd, nee, dat gaan we niet doen, want dat leidt te veel af van voetbal. Ja, ik vind dat toch wel treurig. Nogmaals, ik weet niet wat op dat doek staat. Voor hetzelfde geld staan er echt zware provocatieve teksten. Betwijfel ik, want ze weten hoe er wordt gekeken door de UEFA, maar...
Ik had jouw mening ook in het begin, Johan.
Ja.
Het is voor het eerst dat ik denk ik in discussie ga met de clown. Maar ik had dit in beginsel ook, maar toen ging ik erover nadenken. Toen dacht ik, ja, het lijkt te veel af van het voetbal. En volgens mij is dat niet omdat ze bang zijn dat er iets heel raars op staat, want ze hebben het immers gezien en gecontroleerd. Ik denk dat dit gewoon te maken heeft met het feit dat je tegen Vitesse speelt. En als jij zo'n doekie uitrolt, dan ben je dus al bezig met die wedstrijd van woensdag. En ook dit is ergens
geloof jij
topsportmentaliteit.
Als Timmer op het veld staat en die ziet dat doet, die denkt, ja, inderdaad. Ja, ik ben bezig met mijn hoofd met woensdag. Nou, ik laat deze wedstrijd even lopen.
Dat denk ik niet.
Nee.
Maar je wil ook niet, je wil geen enkele schijn tegen hebben. Want je kan ook, het kan ook olie op het vuur zijn bij Vitesse. Die denken, deze boys zijn dan met woensdag bezig.
Terwijl je dit zo zegt, vind ik het punt nog sterker te maken. Je wil ook niet olie op het vuur gooien bij de Lazio. Die zien dit aan de voorkant. Dus je wil ook niet dat Sarri dit die foto eruit knipt en in de kleedkamer hangt. En zei van, kijk eens, dat zal die sowieso wel doen om alles op te fokken, maar... Oké. Maar ik vind in ieder geval...
Het is heel naar dat het al door de UEFA wordt afgekeurd. Dat is het vooral.
Feyenoord is niet de clown, de UEFA is de clown.
Okay. Altijd, als dat kan.
Ja.
Altijd.
Hey, nog even nog een kort rondje, want ik dacht, zijn we er nu met gewoon kleine punten? Zijn er nog meer ergernissen?
Ik al heel lang heb.
De 17, ja.
Precies. Deze heb ik al langer.
Ja.
Maar een half sjaal met Roma. Ik snap best dat je een half sjaaltje hebt. Je bent in Praag geweest een paar jaar geleden. Prima, leuk. Maar Roma, daar zit toch gewoon geen gevoel meer bij?
Ik snap sowieso het concept half sjaals niet.
Nee,
dat je bij die wedstrijd...
Ja, precies. Dat snap
als je,
ik. Ik vind het zo lelijk.
Of je was een paar jaar terug in Porto of zo, leuk. Maar
ik zat afgelopen zaterdag op mijn vakje QQ. Op de rij waar ik altijd zit, namelijk de derde rij van voor... Zaten ineens allemaal andere mensen die ik niet kende. Dus ik moest een rijtje naar voren zitten. Ben ik toch al lichtjes geïrriteerd. Dus toch ook een kleine irritatie. Maar er zaten twee dames. En die hadden altijd een Feyenoord Shakhtar Donetsk sjaal. En dan dacht ik, ja. Eén, dat die überhaupt ooit gemaakt zijn.
Nu snap ik dat.
Door de
laatste actualiteit. Ja.
Ja, want dat was nog even een berichtje. Vlak voordat we gingen opnemen, kregen wij ineens de pushmelding. In eerste instantie leek het erop dat leek het dat het een verhaal was dat ze interesse zouden hebben, Shakhtar Donetsk, in Marino Pušić, onze assistent trainer, als hoofdcoach bij hun. Nou, inmiddels lijkt het allemaal done deal te zijn. Hij gaat daarheen en we schijnen er nog miljoenen aan over te houden. Dat we gewoon geld krijgen voor assistent trainers. Dat is wel de nieuwe realiteit. Ik vind het heerlijk.
Dat is toch ook de ploeg van de Serbië, hè?
Die dat komt daar dus... aanvankelijk is daar ook vandaan gedaan. Ja, hiervoor was Patrick van Leeuwen. Ik had nog nooit van die vent gehoord. Schijnt ook wel bij Feyenoord in het verleden iets gedaan te hebben. Maar die was daar hoofdtrainer, maar die is daar ontslagen. Terwijl ze in de competitie nog best okéig doen. Maar wat vinden we daarvan? Onze assistent ineens zo midden in het seizoen vertrekkend naar...
Ik vind het wel jammer eigenlijk.
Ja.
Ja.
Nou, ik vind het altijd jammer, want het gaat duidelijk goed
bij
Feyenoord. Dus dan, ondanks de irritaties die we zeer terecht hebben. Maar ja, het gaat wel goed bij Feyenoord. En alles wat je eraan verandert, kan desastreuze gevolgen hebben.
Ja.
Maar ik vertrouw er wel op dat dat altijd nu goed opgevangen gaat worden.
Ja, ik neem aan dat ze Pascal Jansen van AZ een belletje geven. Ja. AZ houdt zijn handen, houdt zijn hart vast. Die denkt, dan komen ze weer. Wat plukken ze nou weer bij ons weg? Nee, als je het hebt ook over irritaties. Het is inherent aan presteren. Dus als je goed presteert, dat iedereen er belang stelt. Ja. Maar ik word wel gek van al die transfergeruchten die nu alweer op gang komen. En in de winterstop zou die club Wiever willen hebben. En Jiménez kan daarheen.
Dat is wel eentje. Want dan wil ik wel even op inhaken. Ja? Dat je dan krijg je weer te horen van... Ja, nee, maar Hartman die gaat sowieso weg. Wie zegt dat?
Dat dachten we ook van...
Slot.
Van Slot dachten we dat.
Ja,
dat
van Jiménez werd het geroepen.
Jiménez, ja.
Laten we het gewoon eens even afwachten. En laten we gewoon eens even een seizoen ervan genieten.
Ja, ja. Oké.
Okay. Ja. Hebben we nu alles... Heb jij alles gehad, Pieter? Of zit je nog met
iets? Ja, nou, we doen wel een aparte podcast nog een keer hier.
Ja, ik denk dat we het binnenkort nog een keertje kunnen doen. Want er zijn toch, als je zo een beetje zo laat opborrelen, zijn er nog best wel wat irritaties, hè?
Nee, ja, heb je nog wat?
Ja.
Ik zie namelijk dan iets dat er bij je zit.
Ik ga dit weekend naar Engeland. Ik hou van voetbaltripjes. Ik ga naar Wolverhampton op zaterdagavond, zondagmiddag Aston Villa. Maar ja, Feyenoord of Twente Feyenoord.
Ja.
Die mis jij gewoon.
Ja, tenminste, hoe moet ik dat doen?
Nou, dat hoeft
ik moet
dus
die wedstrijd
niet
kijken.
Ja.
Want er bestaat zoiets als NordVPN.
Ah, tuurlijk.
Kijk. En dan kun jij zelfs vanuit Engeland, kun jij gewoon je wedstrijdje kijken.
En dan doe ik gewoon even ESPN aan.
Ja, dus, want dan doet jouw tablet of jouw laptop, die doet denken dat jij gewoon in Nederland bent. Dus dan kan jij gewoon met de rechten van Nederland, dus de Nederlandse rechter, kan jij gewoon je wedstrijdje kijken. Dus wat je dan gewoon doet, is gewoon even naar nordvpn.com/kangaloo. Krijg je en korting en 4 maanden gratis.
Nou,
dus
als
jij tijdens die wedstrijd denkt, ik vind er geen zak aan, ga jij gewoon lekker een serietje kijken.
Oh, dat kan ook nog.
Bijvoorbeeld.
Ja, jongens, dan aanstaande woensdag. We hebben het al een paar keer is het al voorbij gekomen. Maar dan spelen we die kraker tegen Lazio Roma. 7:15 in eigen huis. Hoe is het met de wedstrijdspanning, Pieter?
Ja, die is heel erg aanwezig.
Ja?
Ja.
Hoe uit dat zich bij jou?
Spanning en zin in. Wat hoor je? Nee, ja, waaruit?
Kun jij goed eten? Nee, hè?
Op wedstrijddagen niet.
Nee, dat heb ik meegemaakt.
Bij de snackcorner? Dat gaan we trouwens niet halen woensdag, denk ik. Is wel heel vroeg.
Snackcornetje is wel heel vroeg, ja. 7:15. Wij hebben altijd 6:15. 7:15.
Ja, ik ga gewoon 's middags weer naar de Youth League. Ja. Dus ik ga onze talenten weer zitten bekijken. En daarna loop ik terug naar de Kuip. Eet ik daar wel wat. Dus ik heb daar wel erg veel zin in. Maar ik heb wel spanning, jongen. Ja. Ik merk gewoon hoe belangrijk deze wedstrijd is. Als je iets in die Champions League wil, is dit... Ja, dat zeggen ze zo vaak. Maar is dit wel de cruciale wedstrijd?
Weet je wat ik vooral heb?
Nou.
Is dat iedereen om me heen, mensen die ik ken die voor andere clubs zijn, die bestaan dus blijkbaar. Die zeggen dan, ah joh, maar jullie winnen gewoon.
Ja.
Van Lazio. En je gaat gewoon door in die Champions League. En dat, dan denk ik altijd, ja, echt? Echt? Is dat echt ons gegeven, zeg maar? Want ik vind dit weer de volgende stap ook. Hè?
Ja.
Een kampioenschap, nou, dat kennen we nu.
Ja.
Een paar keer meegemaakt nu inmiddels in de laatste paar jaar. Maar zo'n Champions League overwintering, dat is echt wel weer een volgende stap die je moet gaan zetten.
Ja.
In je ontwikkeling als club.
Ja.
Ja. Terwijl, ja,
eens. En zo vanzelfsprekend is dat, vind ik dat niet. Maar nee. Als ik als buitenstaander naar Feyenoord zou kijken, zou ik ook denken, ja, waarom zouden ze niet doorgaan?
Nee, en Arne Slot heeft natuurlijk de afgelopen twee winters steeds ook als winnaar van de pool is die doorgegaan in Europa. Tuurlijk, de tegenstanders waren van iets lager kaliber. Ja. Maar ook daar wist ik elke keer dat rond speelronde 3 of 4 in de Conference League of in de Europa League. Dat je denkt, nou, dit is hem wel. Hè. Als deze lukt, dan... Dus dit is voor mijn gevoel wel de alles bepalende. Maar inderdaad, Lazio is geen kleine tegenstander. Daar gaan we straks nog wel iets meer over houden. Even gewoon... ik geloof niet dat mensen dit niet weten, maar... Ja, wij hebben 3 punten. Celtic staat nog op 0. En dan hebben we natuurlijk Atletico en Lazio alle 2 op 4 punten. Dus alle 3 met een doelsaldo van +1. Waardoor Celtic een doelsaldo van -3 heeft. Spannend. Ja. Spannend. Maar ik heb er wel knijterveel zin in.
Ja,
ja man.
Maar laten we eens inzoomen op dat Lazio.
Ja. Weten jullie wat Lazio eigenlijk is?
Een voetbalclub uit Rome.
Ja, maar waarom het Lazio is?
Is het, ja, meestal denk je aan een wijk of zo.
Het is de provincie van Italië.
Ah.
Waar Rome in ligt.
Kijk, dit zijn nou goede feitjes. Ja. Uit het boekje, bladzijde 27.
Precies.
Ja, dat is,
we hoe en wat in het Italiaans.
Ja. Ja. Heb je wat scheldwoorden in het Italiaans?
Faffanculo. Cazzo.
Hey, naar de historie van Lazio kunnen we een beetje naar kijken.
Ja.
Eigenlijk rond de eeuwwisseling, rond 2000 waren eigenlijk...
Ga je daar ook beginnen? Ja. Of...
Ja, beginnen.
Het begint nou, in 1914 en toen waren er twee mannen die aan het schaken waren. En toen dachten, zullen wij een partijtje club oprichten. Ja. Nee, vertel.
Dat is de stad Rome uiteindelijk.
Overigens is dat wel het Lazio wat ik ken met Nedved.
Precies.
Die tijd, Crespo.
Ja.
Mendieta ook nog, ja. Ja. Want die is later naar Valencia gaan. Maar
die Veron die, ook.
Veron, ja.
En dat Feyenoord daarvan won. Ja, de middelvinger van Thomas.
En Feyenoord won in 2000 uit natuurlijk. Hè, de beruchte middelvinger van Thomas in de wedstrijd. Roberto Mancini, Simone Inzaghi, Diego Simeone en Conceição deden allemaal mee bij Lazio. En dat zijn allemaal toptrainers op dit moment. Dat is ook wel grappig, hè?
Oh.
Maar eigenlijk in die jaren, in 98 wonnen ze de beker, in 99 wonnen ze de UEFA Cup en in 2000 wonnen ze de Serie A en de beker. En dat waren bij far de topjaren van Lazio.
Ja.
Eigenlijk hebben ze het laatste jaar alleen nog in 2019 nog een keer de beker gewonnen en vorig jaar zijn ze tweede geworden.
Het is op zich natuurlijk wel een club met veel concurrentie in Italië. Het is niet dat het daar makkelijk even kampioen worden. Dus zeker met Juventus de afgelopen 400 jaar die alles wonnen.
Nou, leuk dat je Juventus noemt. Zij waren eigenlijk ook heel groot betrokken in het omkoopschandaal in 2006.
Ja.
Waar Juventus was gedegradeerd en Lazio kreeg nou aardig wat minpunt.
Ja.
En op dit moment hebben ze eigenlijk nou heel veel oude bekenden van vorig jaar natuurlijk. Immobile, het staat nog steeds in de spits.
Ik ben daar eens ingedoken, want we hebben natuurlijk vorig jaar tegen ze gespeeld. Uit was niet geweldig. Dat was de eerste wedstrijd toen van de Europa League campagne. Voor mensen die zeggen, ja, goed ze zijn. En, ja, dat klopt. Maar als je dan weet dat onze voorhoede toen Wollemark, Danilo en Deelroosun was, dan denk je, oh.
Begon Wollemark in de basis?
Ja, toen? Zeker. Oh. Dan ben je toch wel ietsjes opgeplust, zeg maar, ten opzichte van vorig jaar. Maar thuis wonnen we natuurlijk van ze. Maar ik ben eens gaan kijken hoeveel mutaties hebben die nou in die selectie doorgevoerd. Want ja, het strijdplan van vorig jaar, kan je dat één op één overnemen? Ja. Nou, dat is zo. Nog steeds dezelfde trainer. Van de basiself die daar bijna alles wel spelen, is vorig seizoen eigenlijk maar één belangrijke speler weggegaan. Die is naar het grote geld gegaan in Saudi-Arabië. Milinkovic Savic is weg. Daar hebben ze een aantal andere spelers voor teruggehaald. Eigenlijk degene die het meest in de basis speelt is Kamada. Een transfervrije speler die ze vanuit Duitsland hebben gehaald, een Japanner. Ze hebben nog een paar andere spelers die allemaal best wel interessant zijn. Ze hebben Guendouzi gehaald, hebben ze gehuurd van Olympique Marseille.
Ook een oud bekende natuurlijk.
Die hebben wij natuurlijk nog twee keer verslagen. Althans, thuis hebben we ze verslagen, uit hebben we ze op 0-0 weten te houden. En twee spelers die tot voor kort nog op een transferlijst bij ons stonden. Gustav Isaksson, die ze van Midtjylland hebben ze die gehaald. Speelt
die we ook natuurlijk vorig jaar nog speelden tegen ons.
Ja.
En, was er trouwens ook nog zo'n gerucht dat die kwam.
Ja, daarom. En Tati Castellanos, dat was een speler die toen nog bij New York FC, meen ik, speelde. Die
spits
ging,
klopt, of niet?
De spits, ja, dat was nog voordat Jiménez kwam.
Ja.
Maar alleen dat prijskaartje was veel te veel. Die ging vervolgens naar Girona, dacht ik. En die is afgelopen zomer is die ook voor veel geld naar Lazio gegaan. Is ook geen onbetwiste basisspeler daar. Want ja, we hadden het net al, zei het al, het is nog steeds Immobile.
Immobile.
Die Immobile, ja. Mijn Italiaans is niet zo heel goed.
Immobile, die had een beetje een blessure de laatste week.
Nee, maar het is, wat ik zeg, die basis, de 14, 15 spelers die daar vorig seizoen alles hebben gespeeld, die zijn nog bijna allemaal intact en ze hebben er een paar nieuwe gasten bijgehaald. Dus het strijdplan van vorig jaar, nou ja, we zijn dan nu onze trainer kwijt. Die deed volgens mij altijd die scouting van die tegenpartijen, onze assistent trainer. Niet zo erg.
Zou je denken dat hij hem al klaar had?
Ja, dat denk ik wel.
Ja, ja toch?
En wat ik zeg, die pakt hij gewoon van vorig jaar. Die zegt, weet je wat, een kleine paar accenten en wat anders. Want de basis is nog steeds hetzelfde. Ja. En sowieso, jij had het over Italiaanse clubs. Ik dacht ook, want voor mijn gevoel doen we het altijd best wel goed tegen Italiaanse clubs.
Ja, voor mijn gevoel ook.
Ja, en dat klopt ook wel. Want wij hebben 11 keer thuis tegen Italianen gespeeld in Europese toernooien. 7 keer winst, 3 keer gelijk, 1 keer verlies. Weet je nog welke verloren werd?
Tegen Italiaanse ploeg thuis?
Ja.
Nou, potverdorie. Ik zou...
Als ik zeg Turpin...
Oh,
dus eigenlijk hebben we niet verloren, want die hebben we verloren van de UEFA. Die telde niet mee. Dat was die thuiswedstrijd met de bananen en weet ik wat allemaal. Ja. Maar voor de rest hebben we dus nog nooit in eigen huis, los van die wedstrijd, verloren van Italianen.
Nou. Een paar magische avondjes, hè, erbij. Wel, ja. Sowieso AS Roma, maar ook langer geleden natuurlijk Juventus met Kroes.
Ja, wat denk je van Inter in 2002?
Ja, Sint-Justen met zijn kopbal in de laatste minuut.
Ja, Napoli.
De Napoli in de Champions League toch een beetje glans te geven. Kortom, Italiaanse ploegen liggen ons wel. Ja, we hebben nog niet zo vaak tegen Lazio gespeeld. We hebben er nu 2 keer thuis tegen gespeeld, 1 keer gelijk, 1 keer gewonnen.
Weet je waar ik dan weer zenuwachtig van word? Dan lees ik weer dat die assistenten van Sarri bij PEC Zwolle gaan zitten. Niet om een nieuwe middenvelder of om Bram van Polen te contracteren, maar om dan naar de looplijnen van Stengs te kijken en hoe ze hem af kunnen stoppen.
Denk ik.
Maar goed, dat doen ze altijd natuurlijk.
Weet je waar ik me dan aan vasthoud?
Nou, het feit dat ze dat doen. Of?
Nee, maar in het voorbereiding speelde Feyenoord tegen Benfica.
Ja.
En toen, ik kan me dat interview van Kutsu nog zo goed herinneren, na de wedstrijd. Die zei, we weten precies wat ze gingen doen.
Ja.
We hebben precies wisten wat ze gaan doen. Hij zegt, ik herken precies wat ze gaan doen. En toch konden we het niet stoppen.
Ja, alsof ze normaal gesproken niet zouden scouten.
Nee, ja, precies.
Nu komt dat toevallig naar buiten.
Ja,
dat ze helemaal die looplijnen van Stengs aan
het... Het zou me meer verbazen als ze zouden zeggen, nee joh, we hoeven deze wedstrijd geen scouten doen. Dit lukt wel vanaf de laptop. Maar ja, het is wel een potje. Ook wat mij meest opviel, de afgelopen wedstrijd hebben ze gewonnen thuis. Nee, sorry, uit tegen Sassuolo.
Van Pedersen.
Ja, van Pedersen, die daar linksback stond. Dus ja, dan weet je wel een beetje hoe dat ongeveer moet gegaan zijn. Maar de gemiddelde leeftijd van alle spelers die in actie kwam, 29,1. Dat is inclusief huurling Rovella van 21. Zet dat af tegenover Feyenoord. Die afgelopen spelers die het afgelopen weekend in actie kwamen, daar is de gemiddelde leeftijd 23,1. Dus je kan wel zeggen, het zijn de jonge honden tegen de veteranen. En toch, normaal gesproken denk ik, ik maak me daar dus totaal geen zorgen
Italië om. Eigen hè, ook, om vaak oudere spelers te hebben.
Zeker.
Maar ik had vanmiddag Pieter aan de lijn, want wij bespreken ook wel eens dingetjes voor. En daar zei je iets interessants, namelijk deze moet je winnen en over 2 weken mag je niet verliezen.
Ja.
En dat is volgens mij inderdaad hoe het zit.
Als je hem omdraait, is het natuurlijk hetzelfde effect.
Ja, maar dat is geen mooie uitspraak, Johan.
Nee.
Geen goede quote. Deze hoef je niet te winnen. Het zou wel leuk zijn.
Ja,
nee, maar ik ben het mee eens. Van op het moment dat je Champions League aspiraties hebt om daar door te komen, en dat heeft iedereen binnen Feyenoord, dan moet je deze winnen.
Ja.
En dan kan je niet genoegen nemen met een gelijkspel. Natuurlijk, als het wedstrijdverloop zo is, dan kan je altijd alsnog zeggen van we gaan uiteindelijk toch voor dat punt.
Zou ik er even een open deur in gooien?
Graag.
Tot het laatste fluitsignaal moeten we opletten.
Zo. Ja, want dit moet je even uitleggen.
In de 95e minuut hebben ze eerst de keeper die de 1-1 binnenkopte tegen Atletico.
Goeie kopbal ook.
Dat wel. Over loopacties gesproken van aanvallers.
Ja.
En in Glasgow wonnen ze met 1-2 ook in de 95e minuut.
Ja.
Maar ja, nou schijnt dat Feyenoord dat ook nog wel aardig beheerst, toch?
Dessers zit op de bank.
Fijn.
Nee, maar dat geeft wel aan dat die ploeg niet snel stopt. Ze begon het heel, heel slecht in de competitie. De laatste wedstrijden gaat het wel. Ze hebben nu 3 achter elkaar, waaronder dan die tegen Celtic gewonnen.
Ze hebben het wel weer aardig op de rit,
hoor. Het is iets beter. Al heb ik weer een analyse gelezen op de site van onze grote vriend Stan Spoel. En daar stond ook wel in van dat de data ook wel eigenlijk onderschrijft dat ze op de juiste plek staan. Ze hebben er 12 voor, 12 tegen. Dus
Qua expected goals tegen en voor is het gelijk.
Het zit allemaal, dus het gaat allemaal wat beter. Het zal ook misschien met de tegenstanders te maken hebben. Maar het is niet het Lazio van vorig jaar wat zo hoog eindigt in de Serie A. Wat ik zeg, staan ook laag in die...
Ja, hij heeft trouwens een analyse geschreven, toch?
Ja, op zijn eigen site. Maar, en dit is natuurlijk weer interessant, want...
Stan Spoel, hè? Niet...
Nee, niet Sarri. Sarri heeft niks geschreven op zijn eigen site. Althans, dat weet ik niet. Iets over TBS-kliniek of zo, of over open instellingen.
Of welk sigarettenmerk moet je roken.
Nee, maar onze Stan Spoel, die gaat dinsdag een podcast opnemen met onze Wesley. Achter de betaalmuur. Dus als je dat nou wil horen, ga naar patreon.com/keingeloel. Of ga naar onze eigen website, keingeloel.nl. Dan kan je dat gaan luisteren als je lid bent van ons platform. En dat is sowieso wel interessant om dat te gaan doen. Want hey, advertentievrije podcast, bonusvragen, andere bonuspodcasts. Alles is te vinden op keingeloel.nl. Patreon.com/keingeloel.
Leuk. Maar Joop,
ja,
nog over Feyenoord.
Ja, want we hebben het nu over Lazio, maar we moeten het ook over Feyenoord hebben natuurlijk.
We hebben het net een beetje al gehad over Minten. Stel dat hij nou toch niet fit blijkt.
Ja,
wat dan?
En wat dacht je van die man naast hem, Giménez? Dat was natuurlijk wel even een dingetje. We hebben het in de nabeschouwing helemaal niet over gehad.
Ik heb het idee dat Giménez gewoon gaat spelen.
Ik ook. Ook omdat hij loskwam van de grond.
Ja.
Dus hij stond niet met zijn been. Het was echt een eerder impact van de klap.
Ik had het in het stadion had ik ook meteen van, nou, oké, ik was nog wel rustig eronder. Ja. Terwijl ik bij Ivanovic een paar weken terug tegen Celtic, toen zag je het gewoon gebeuren dat hij verkeerd landde. En toen was je meteen, oké, die is lang geblesseerd.
Weet je waar ik dan naar kijk? Is van wat gebeurt er na die wissel?
En hij ging gewoon op het bankje zitten. Na de wedstrijd heeft hij ook naar de harde kern gekomen om tussen toe te juichen. Ja. Hij ging niet meteen naar binnen, niet meteen met
zakken. Nee, niet met een behandeling en dat soort dingen.
En toen
dacht
ik, oké, dat geeft mij wel het gevoel dat het niet zo zwaar is. Het kan nog steeds betekenen dat hij 1-2 weken eruit is. Maar volgens mij waren de geruchten vanuit Feyenoord dat ze daar wel vertrouwen in hadden. Dus ik ga daar inderdaad wel een beetje vanuit. En als iemand graag wil, is hij het na die twee wedstrijden niet mee hebben kunnen spelen. Maar inderdaad, Minte, hè?
Ik denk dat we bij Minte, dat weet jij trouwens, Jopie, als je bij de Youth League, als Sauer meespeelt, dan is Minte fit.
Ik heb de selectie gezien van de Youth League en Sauer zit niet bij de selectie van de Youth League.
Ah, kijk. Okay.
Dus dat geeft wel een idee, wat wel echt vet is, de selectie van de Youth League, is dat toch even heel klein. Ja. Onze grote vriend Zegiel zit erbij, Milambo zit er wederom bij, maar wie er ook bij zitten zijn Kelvin Nijenhuis en Anou Youpouaghi.
Ja.
Twee gasten die nog een lichting lager spelen.
Die zijn 15 of niet? Of
nee,
15,
zijn 12. Ik heb het.
Nee, maar die. Ja, het is echt bizar.
Echt heel vet. Het is wel een heel jong team. Maar dat is wel een leuke voor met Redmond erbij, met Sleety erbij, natuurlijk ook met Slorry erbij. Mike Klein doet weer mee na zijn blessure. Dus er zitten wel echt wel een paar leuke spelers. Kraaienveld hebben we het natuurlijk al eens eerder over gehad. Het is wel een. Ik ga echt kijken naar die wedstrijd.
Jij gaat weer helemaal los. Je loopt weer helemaal leeg.
Ja, zeker. Ja, dus, en daar zijn ze nog. Hebben ze alles
gewonnen. Gaan ze, denken jullie, nog die variant proberen? Mocht Minte, want dan. Hoe gaan we het dan invullen? Ja. Gaan ze die variant doen met Stengs?
Ik denk, ongeacht of Minte wel of niet meedoet. Ik denk dat ze sowieso de Atletico Madrid versie gaan doen.
Ja, weer?
Ik denk, dat is toch wel goed bevallen. In Europa moet je misschien toch ietsjes ander voetballen. Iets minder frivol. En dan Stengs op rechtsbuiten. Timber als aanvallende middenvelder. En Zerouki versterkt op het middenveld. Het pakt er fantastisch uit in Rome. Of sorry, in Madrid. Los van de uitslag. Maar hij speelt natuurlijk fantastisch daar. Ik zie dat sowieso wel gebeuren. Nog even los van de fitheid van Minte. En Minte vanaf de kant als wissel eventueel is natuurlijk ook wel interessant. Met zijn explosiviteit en gekke dingetjes die ook de wedstrijd ineens kan beslissen.
Ik weet even niet de directe invulling van het middenveld van Lazio, maar eigenlijk klinkt het wel heel logisch ook. Het zal me niet verbazen, die het zo ook zegt.
Nee, dus dan zal Slot het wel doen. Maar dan dachten we de vorige keer ook in Madrid dat hij dat ook niet zo zou gaan doen. En toen stond Zerouki ook in de basis. Dus nee, ik ben wel nieuwsgierig. Ik heb er wel echt heel veel zin in. We gaan hem straks voorspellen. Maar voordat wij gaan voorspellen, gaan we het nog even hebben over eerdere voorspellingen. Want we hebben natuurlijk ook weer een ronde Kein Gepoel gedaan. En ja. Tim, heb jij voor ons een mooie tussenstand? Heb jij een mooie weekwinnaar? Heb je weer een periode klassementsleider?
Die heb ik allemaal. Ik had gehoopt dat ik er zelf tussen zou staan. Ja. Ik had namelijk alles goed voorspeld wat betreft de stand. Ja. Dus ik krijg allemaal bonuspunten en ik denk, ik loop binnen. De tribunes, maar het waren maar 17 punten. Dus dat betekent, maar dat is wel even belangrijk om te vermelden, met name ook die vragen erbij. Hè? Daar ga je echt, de punten kun je op scoren.
Ja, ja.
Maar ja, ik had het echt niet gered hoor, want de winnaar van deze week is echt bijzonder. Ja. Echt met vlag en de wimpel. Ellie van Hek, zij heeft namelijk 33 punten.
Nou, wow. Ik denk dat het een all-time high is, of niet?
Dat zou zo maar eens kunnen. Ja, het is die 35, de perfecte score, hebben we nog steeds niet gehad. Nee, weet het, hè? Dan komt Rob je auto wassen op het moment die 35, maar...
Naakt. Maar even, daar moet ik bij vermelden, dat het de enige vraag die ze fout had, want ze heeft maar één vraag fout gehad, waren de gewonnen kopduels. Oh. En als er één kopduelletje meer was gewonnen, dat was trouwens de enige vraag die ik naast mijn voorspelling wel goed had, 10 of minder... Eén gewonnen kopduelletje meer. En Ellie had de volledige perfect score gehad. Oh. Dus maar 33. Zwaar indrukwekkend.
Knap.
Ja. Tussenklassement. Stefan op 1. Mr. Average op 2. En gedeelde derde plek voor Nilan en Marcel van der Velde.
Hartstikke goed.
Dat is het tussenklassement. Maar het algemeen klassement is natuurlijk... blijft nog steeds op 1. Tom Voorham.
Ja.
Met enkele punten voor op Wessel FCR. Stefan en Elko Mussert.
Hartstikke goed. Leuk. Ja, en voor de mensen die weer zin hebben om mee te doen, dinsdag komt hij weer online. Ga ook naar onze site kankerloop.nl en doe mee met de kankerpool.
Tof.
Ik zit nog even naar jou te kijken. Ik zit nog even te denken aan die quizvraag van jou, Pieter. Wil je die nog even herhalen?
Welke oud Feyenoord-trainer heeft gespeeld bij Lazio Roma?
Ja, ik weet het antwoord, denk ik.
Ik ook. En volgens mij heeft hij ook met Lazio Roma tegen Feyenoord gespeeld.
Toevallig? Nee, hij kwam er net daarna. Het jaartje daarna.
Oh, hij kwam het jaartje daarna.
Ja, want in die periode zitten we.
Ja.
Begin de jaren 2000.
Ja, ik krijg nog huiverende... ik word nog wel eens badend in het zweet wakker bij het horen van zijn
naam.
Mochten
er nog Nederlandse voetbalclubs een trainer zoeken?
Ja, want het antwoord is Jaap Stamme, jongens.
Ja.
Ja. Ja, precies. Nee, dan zitten we daar in ieder geval op dezelfde lijn. Ja, nee, ik heb gehoord inderdaad dat er een... Ja, kijk, wij zoeken een assistent trainer. Daar is Jaap Stam echt te goed voor.
Ja.
Dus daar moet je niet aan willen beginnen. Die heeft een palmares waar je u tegen zegt.
Hij heeft ook een goed DNA.
Ja. Nee, zeker. En, en ik denk ook dat hij goed past bij een club met heel veel geschiedenis. Die zoekt toch altijd in een oud spelershoekje.
Ja, dat bedoel ik.
Het hokje kan die ook afvinken.
Ja.
Dus nee, zal ik het bij deze zeggen? En hij gefeliciteerd heel... Ajax met jullie in de hoofd, trainer. Ja. Goed.
Hij speelt ook heel aanvallend in de arena. Dus dat zeker aan de mogen
goeie
laten.
Goeie track record. Leuk. Hey, dan komen we echt bij het slot van deze show. En dan moeten we volgens mij gaan voorspellen. Die kraker tegen Lazio. Wie mag ik het eerste woord geven? Tim.
2-0.
Oh, ja.
2-1.
3-1.
No!
Prima.
Als ik me daarop gewoon dat inbeeld... Gewoon inderdaad een uurtje of 8:45. Dat
hey, we hoe ziek zou het zijn als het gewoon 5-0 wordt?
Ja. Dat we gewoon doorgaan in die lijn.
Zo'n wedstrijd.
Ja. Ook niet spannend. Ja. Beetje saai, jammer joh. Nee ja, het zou heerlijk zijn. Hoe dan ook, we gaan donderdag die show of die wedstrijd uiteraard weer nabeschouwen. En dan hopelijk met de dubbele 3-punter en in de Youth League. Maar nog veel meer natuurlijk, het grote Feyenoord. Want dat zou echt een gigantische slag zijn. Nou, de volgende ronde van de Champions League. Bedankt weer voor het luisteren en tot donderdag.
Doei.